Amen. Jullie mogen lekker gaan zitten, voor zover je kan. Wat geweldig om te zien hoeveel mensen er vanavond zijn gekomen voor de dopelingen. Of voor überhaupt de dienst dat je gewend bent om bij KC te komen. Maar dat is ontzettend tof om met zoveel mensen hier te zijn. Ik moet wel even uitkijken voor dat doopbad, want ik zie het al voor me. En als ik in de zaal zit, dan hoop ik heel vaak dat het een keertje misgaat. Maar nu ik er zelf sta, lijkt het me niet heel erg fijn om in dat doopbad te vallen. Dus als ik een beetje te dicht in de buurt van het doopbad kom, waarschuw me even. Want dan ga ik daar even rekening mee houden. Dus wees lief voor mij, ja? Hey, we gaan het vandaag hebben over dwaasheid. Dwaasheid, dat is een ander woord voor iets doen zonder verstand. Iets idioots doen, iets absurds doen. Dat betekent dwaasheid. En ik zal maar gelijk even kwetsbaar worden naar jullie. Ik ben iemand die niet zo houdt van hoogtes. Ik heb hoogtevrees. Ik woon op de 7e verdieping van een flat. Dat is misschien niet heel erg handig voor iemand die hoogtevrees heeft. Maar toch vind ik dat heel spannend. En ik merk dat ik altijd heel erg onrustig word als ik in de bergen met vrienden ben. Niet dat ik dat heel vaak ben hoor, maar als ik op vakantie ga, ga ik wel eens de bergen in. En zo weet ik nog wel eens een keer, was ik in Zuid-Afrika, was ik in Kaapstad. En toen gingen we Lion's Head beklimmen. En dat is een hele mooie berg vlak bij de Tafelberg. En we gingen die berg op en ik dacht eerst, oh, dat is appeltje eitje, dat doe ik wel even. Maar op een gegeven moment gingen we hoger en hoger. En kwamen we bij een punt dat ik recht omhoog moest en dat was wel... Nou, laat ik gewoon eerlijk zijn, dat was maar 5 meter, maar dat voelde als 10 meter. En ik was ontzettend bang en ik werd ook, als ik bang word en dan spanning voelde, word ik ook best wel onaardig. Dus mijn vrienden die probeerden te zeggen van, je kan het, dit komt goed. Ik zei, laat me met rust, praat niet met me, ik wil stil, dat je stil bent. Dus ik werd gewoon helemaal, ik dacht, waar ben ik nou weer aan begonnen? Ik vond het ontzettend dwaas. Maar wie van jullie kijkt wel eens filmpjes op internet, zeg maar op het gebied van mensen die gekke dingen doen, hoogtes, dumpert filmpjes, Facebook, Instagram... Dan wil ik alle mensen oproepen die hoogtevrees hebben om even je ogen dicht te doen. Want wij gaan even kijken naar een filmpje van mensen die ik dwaas noem. Laten we even gaan kijken. Nou, subscriben ga ik sowieso niet doen op dit kanaal. Ik vraag me ook echt weer af, waarom laat ik dit filmpje zien? Want ik krijg het weer helemaal warm en ik word helemaal benauwd. Want ik vind dit gewoon dwaasheid. Ik denk bij mezelf, waarom doen mensen zulke gekke dingen? Zoek altijd het randje op. Nou ja, dat over dwaasheid. Daar gaan we dus vanavond over hebben. En we zijn hier bij een doopdienst. En als ik even terugkijk, in 2008, 28 december, stond ik zelf ook op het punt om me te laten dopen. En ik had in dat jaar ontzettend mooie dingen met God meegemaakt. Ik had voor het eerst een persoonlijke ontmoeting met God. Dus ik ging altijd wel naar de kerk. Maar vooral in dat jaar werd het voor mij heel persoonlijk. En kreeg ik een ontmoeting met God. En toen dacht ik van, nou, ik wil mijn leven aan Jezus overgeven. En daarom wil ik me laten dopen. En ik was echt ontzettend enthousiast. Een echte Jesus freak. Echt zo'n christengekkie. Ik werd, omdat ik over iedereen wilde ik over Jezus vertellen. Ik vond het namelijk het allermooiste wat ik tot dan toe in mijn leven had ontdekt. En je kunt je wel voorstellen dat, ik zat namelijk nog op de middelbare school. En mijn school was wel een christelijke school. Maar in de praktijk was het eigenlijk helemaal niet zo dat heel veel mensen christen waren. En dan ineens komt Edwin, die iets heeft ontdekt. Die vertelt alleen nog maar over Jezus. En, en mijn vrienden dachten, wat de hek is er met Edwin aan de hand? Zo kennen wij hem helemaal niet. Iemand die zoveel over Jezus praat. En ik merkte dat ze wat afstand van me namen. Dat ze het lastig vonden om nog met mij om te gaan. En dat vond ik zelf ook wel heel moeilijk, want dat waren wel mijn vrienden. Dus ik dacht van, ja, hoe ga ik dit nou even goed fixen? Hoe ga ik hier nou goed mee om? Nou, uiteindelijk is het wel zo gegaan dat ik uiteindelijk niet meer in die vriendengroep terechtkwam. Want ze vonden het allemaal maar apart hoe ik door het leven ging. En ze konden het niet begrijpen. En misschien zit jij wel hier vanavond en dan denk je ook wel, omdat je voor een van de dopelingen of toetreders bent gekomen, voor het eerst in deze kerk, dat je denkt van, wat gebeurt hier nou weer? Er staan de mensen hier op het podium, staan de longen uit hun lijf te zingen met de handen in de lucht. alsof ze iets willen pakken uit de lucht. Staan mensen soms een beetje heen en weer te bewegen en te dansen. Dat je denkt, wat een gekke boel hier. Ik kan me dat ontzettend goed voorstellen als jij hier voor het eerst bent. Dat jij denkt, waar ben ik vanavond nou weer beland? Terwijl er vanavond gewoon om 8:30 Expeditie Robinson op tv is. Ik had lekker op de bank kunnen blijven liggen. Expeditie Robinson fans hier? Check. Ja, nou, waarom zijn jullie hier eigenlijk in deze gekke plek met al die handjes in de lucht en dat gekkigheid allemaal? Dat is best wel een beetje dwaas. Dus ik kan me ook in die zin wel een beetje voorstellen dat mensen die hier voor het eerst zijn denken van waar ben ik nou weer beland? En wat wil nou het toeval? De Bijbel, het boek waar God ontzettend veel vertelt aan ons, in dit boek gaat het ook soms over dwaasheid. En ik wil graag met jullie een aantal teksten lezen uit 1 Korinthe 1 vanaf vers 18. Gilbert Tera van vorige maand heeft er ook al kort even wat over gezegd, maar ik wil er net even iets meer over vertellen. Dus als je een Bijbel bij je hebt, mag je dat erbij pakken. Als je dat niet hebt, dan ben ik ook heel lief geweest om het op het scherm te laten projecteren. Dus we gaan het hebben over dwaasheid en in de Bijbel wordt er ook wel wat verteld over dwaasheid. We gaan lezen vanaf 1 Korinthe 1. Vanaf vers 18. Dus lees even mee. De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan. Maar voor ons, die worden gered, is het de kracht van God. Er staat namelijk geschreven, ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen. Het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door haar wijsheid gekend. En hij heeft besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid. Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus. Voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid. Want het dwaze van God is wijzer dan mensen en het zwakke van God is sterker dan mensen. Dus als je dan even met me mee hebt gelezen, dan zie je dus staan bij die eerste tekst, de boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. En in die zin zit al heel erg veel. De boodschap van het kruis, wat daarmee bedoeld wordt, is dat Jezus Christus, de Zoon van God, die is naar de aarde toegekomen, die heeft zich laten vernederen, die is geslagen door de mensen, die zelf bespuugd en bespot door mensen. Dan kun je nagaan, ik heb het nog steeds over de Zoon van God. Die is naar de aarde gekomen, die heeft zich laten vernederen, vervolgens is die aan een kruis gaan hangen en is die gestorven. En ik kan me heel goed voorstellen dat als je denkt van oké, dat is inderdaad ontzettend, dat is echt dwaas. Dat is een dwaze boodschap. En het is ook een dwaze boodschap voor de mensen die in de wereld leven en die God niet kennen. Als we eens goed nadenken en kijken naar de leiders en de vorsten van deze wereld, de koningen en de koninginnen en de presidenten, dan zien we een heel ander beeld. Dan zien we niet een beeld van iemand die vernederd wordt. Vernedering is niet echt iets wat bij een leider hoort. En zeker niet bij een God. Leiders in de wereld die willen veel aanzien hebben. Die willen dat iedereen positief over hen is. En dat ze vooral met kracht regeren. Zodat ze gevolgd worden door de mensen. En als we naar andere godsdiensten kijken. Dan zien we ook dat de God vooral een sterke persoonlijkheid moet hebben. En vooral sterk moet zijn. En kracht moet laten zien. En moet regeren. Maar als je dan dit beeld van Jezus daarnaast legt, dan is het wel iets heel anders en heel apart. Dat een God, de Zoon van God, naar de aarde is gekomen en zich zo heeft laten vernederen. Dus vandaar dat de wereld spreekt over een dwaze boodschap. En dat is niet nu alleen zo, maar dat was vroeger ook al zo in de tijd van de Bijbel. En dan staat er dus inderdaad daarna van, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. Want wij weten, de mensen die Jezus al kennen, die de afloop ook van het verhaal weten, is dat Jezus is niet doodgebleven aan het kruis. Hij is aan het kruis gestorven, maar vervolgens is hij ook opgestaan na 3 dagen. En hij moest die weg gaan, Want hoe kun je de dood overwinnen als je niet zelf ook bent gestorven? Dus Jezus moest hier weggaan om uiteindelijk de dood te overwinnen. En op die manier is het onze kracht geworden. Dus dat is die tegenstelling. Voor de wereld is het misschien een hele dwaze boodschap, maar voor ons is het de kracht die in ons zichtbaar is geworden. En dat is eigenlijk niet te begrijpen, want het is een hele rare boodschap. Maar dat staat ook al in het vers wat we net hebben gelezen, in vers 21. Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door haar wijsheid gekend. En hij heeft besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. Hieruit kunnen we dus opmaken dat het ook niet met menselijk verstand te beredeneren is, dat het op die manier is gegaan, dat dat de boodschap van het kruis is. Ons menselijk verstand is niet in staat om dit toe te laten of te beseffen. Daarvoor is openbaring nodig, openbaring van God zelf. En deze boodschap werd door Paulus gecommuniceerd en Paulus was een volgeling van Jezus. Die had vroeger een heel heftig leven geleefd, maar uiteindelijk had Jezus hem aangeraakt en is hij een verkondiger van Jezus geworden. Hij heeft ook aan alle mensen vertelde hij over Jezus. En een stuk wat we net lazen komt uit Korinthe. En dat was een stad die heel welvarend was in die tijd. En Paulus kwam daarom een boodschap te verkondigen. En hij zei deze boodschap heel erg bewust, omdat er in Korinthe heel veel mensen waren die heel slim waren. Die de hoogste opleidingen hadden gevolgd. En zo waren er wetsgeleerden, dus zijn mensen die de wet helemaal uit hun hoofd kenden. En fariseeërs, mensen die de schrift helemaal tot in de detail en de puntjes kenden. Die waren daar en die probeerden Jezus telkens onderuit te halen. Zeg maar de wijsheid die Jezus geeft. En daarom was deze boodschap zo belangrijk. Het was ontzettend belangrijk dat zij pakten hoe dat allemaal in elkaar zat met de wet. En dus zij wilden dat allemaal op Paulus ook weer teruggeven. Van hey, maar hoe zit dat dan precies? Want nou, met mensenverstand was het allemaal niet te beredeneren. Maar wat Paulus ook aan het eind zegt in vers 25. Want het dwaze van God is wijzer dan mensen en het zwakke van God is sterker dan mensen. Dus de boodschap die zo dwaas wordt genoemd, dat is wijzer dan mensen, wat mensen denken. En als we ook even kijken naar onze huidige maatschappij, dan zien we dus dat heel veel mensen soms de Nobelprijs krijgen voor bepaalde dingen. En dat zijn mensen die hun leven in teken hebben gezet van een bepaald onderwerp. Die zich dag en nacht, nou ja, misschien wel heel overdreven, die heel veel tijd hebben geïnvesteerd om een bepaald onderwerp helemaal uit te pluizen. En dan zijn ze aan het eind van hun leven en dan hebben ze hun hele leven daaraan besteed. Maar dan hebben ze nog maar zo'n klein stukje van wat allemaal in deze wereld te bestuderen is tot hen genomen. Ons menselijk verstand is niet in staat om alles te begrijpen. En toch willen we dat heel erg graag. Toch willen we heel erg graag alles begrijpen voordat we iets willen geloven. En dat is heel logisch, omdat we mensen zijn, mensen werken zo. Maar het kan ons ook heel vaak in de weg zitten. Dus wat betekent dit nou voor ons, deze boodschap? Als wij kennis over iets willen hebben, dan gaan we ervoor studeren, gaan we naar school, gaan we er heel veel tijd in steken. Maar hoe kunnen we dan God leren kennen? Want als ik nu net zeg dat we met hem niet kunnen begrijpen, waarom zouden we dan ons best doen om hem te gaan leren begrijpen? Is het dan meer Bijbel lezen? Is het dan een theologische opleiding gaan doen om op die manier alles te weten wat er in de Bijbel staat, zodat je God leert kennen? Nou, ik geloof dat Bijbel lezen heel goed is, begrijp me niet verkeerd. Maar ik geloof wel dat je God niet gaat leren kennen als je alleen maar in de Bijbel zit. Dat je daar alleen maar mee bezig bent. Het gaat namelijk om geloven. Geloven is overtuigd zijn van de dingen die we ook niet zien. Maar toch geloven erin. En wij mensen die werken niet zo. Wij willen alles begrijpen, we willen alles ervaren, we willen alles voelen. Voordat we overtuigd zijn dat iets klopt. Dus daarom is het zo belangrijk dat we onszelf overgeven aan Jezus zelf. En hoe je dat kunt begrijpen is dat Jezus kwam dus naar de aarde. Hij ging die weg van vernedering, hij ging die weg van afzien omdat hij op die manier de dood wilde overwinnen, zodat hij ons eeuwig leven kan geven. En die boodschap is een boodschap die inderdaad niet met menselijke beredenering te begrijpen is, maar het is ook een soort van acceptatie van, oké, ook al voel ik het niet, ook al zie ik het niet, ook al ervaar ik het niet, ik wil erkennen dat ik als mens niet in staat ben om alles te begrijpen in deze wereld. Geen mens hier op aarde kan alles begrijpen, want er zijn zoveel verschillende aspecten in het leven die je zou kunnen gaan onderzoeken, maar daarvoor is een mensenleven tekort. En ook vooral als ik hier in Nederland kijk, dan zie ik een land voor me waar heel veel controle heerst. Wij willen alles tot in de puntjes begrijpen en snappen. Maar we willen ook geen risico lopen, want als we risico lopen, dan komen we op plekken terecht waar we de touwtjes niet in handen hebben. Younes, je mag wel komen. Mag een korte preek, anders duurt het allemaal te lang. Maar dus, de touwtjes in handen hebben, dat is wat we fijn vinden. We zorgen ervoor dat we alles, alle risico in ons leven eruit halen. We gaan ons verzekeren. Alles moet maar verzekerd worden, zodat we niet, dat we geen risico ervaren in ons leven. Maar ook, gaan we pas, zeggen we heel vaak van, eerst zien en dan geloven. Maar zo werkt het niet in het Koninkrijk van God. Want in het Koninkrijk van God gaat het allemaal net andersom. In het Koninkrijk van God gaat het om overgave. En laat dat nou net een punt zijn wat wij als mensen heel erg moeilijk vinden. Hoezo kan ik me overgeven aan iets wat ik niet tot in de puntjes, tot in detail ken en begrijp? We maken onszelf zo belangrijk vaak van, ik moet het allemaal in handen hebben. Ik moet alles weten. Ik moet het tot in het diepste begrijpen. Maar zo werkt het niet. Jij bent maar een klein mensje. Een van de zoveel miljarden die in de wereld zijn. En God is voor dat ene kleine mensje die jij bent, is hier naar de aarde gekomen. Omdat hij jouw hart wil hebben. Omdat hij jou lief heeft. En nee, ik begrijp het ook allemaal niet. Soms gebeuren er dingen in mijn leven dat ik denk van, wat is dit nou? Hoe is het mogelijk? En daarom is het zo belangrijk, lieve mensen, dat we gaan erkennen dat wij het als mensen niet allemaal kunnen beredeneren en kunnen begrijpen. En dat staat ook letterlijk in de Bijbel van, het is ook heel dwaas, het is ook heel raar dat een God naar de aarde kwam om zich te laten vernederen. Maar hij heeft erover nagedacht. Hij moest die weg gaan, zodat de verzoening kwam tussen de mensen en God. Want er was afstand. En wat we net ook zongen, reckless love, roekeloze liefde. Het is buitensporig, het is niet te bevatten dat een God zoveel heeft gedaan om ons te redden, om ons tot hem te krijgen. En hij kan niet wachten totdat jij ook thuis komt bij hem. Want ik weet dat er heel veel mensen zitten die het allemaal nog niet begrijpen. En ik begrijp er dus soms ook niks van. Dan heb ik weer eens verkeerde dingen gedaan in mijn leven. En dan zegt God tegen mij, maar Edwin, ik heb jou lief. Ik hou van jou. Want ik heb jou niet alleen lief omdat je zo goed je best doet. Nee, ik heb dat maakt voor mij niet uit. Ik heb jou lief omdat ik jou gemaakt heb. Omdat ik jou heb bedacht. En dan denk ik van, maar hier in de wereld werkt het toch allemaal helemaal anders. Je moet liefde verdienen. Je moet het allemaal, je krijgt pas een diploma als je iets gepresteerd hebt. Maar zo werkt het niet in het Koninkrijk van God. Want hij zegt, weet je, ik heb jou gemaakt. Je mag thuiskomen, je mag bij mij komen. En ik wil jou leven geven. Ik wil jou liefde geven. Ik wil jou thuis laten komen. Want wij zijn allemaal op zoek in het leven naar de vraag, waarom leef ik? En Jezus kan, hij wacht erop. Hij probeert door de schepping, door hoe mooi hij de natuur heeft gemaakt, probeert jouw aandacht te trekken en te zeggen van, hey, hoor je mij, zie je mij? Ik wil jouw aandacht trekken. En dan zijn wij van, nou, dat, Nee hoor, de bergen zijn zo gemaakt omdat het allemaal met aardverschuivingen zit. We willen alles beredeneren, we willen alles begrijpen. Want als we het pas begrijpen, dan gaan we pas ja zeggen. Maar ja, we moeten gewoon erkennen dat we het niet allemaal weten. En dat ga je ook niet weten tot de dag dat je sterft. En dan is er een punt dat je voor Jezus zal gaan staan. En hij gaat vragen, ken je mij? Ik heb jouw aandacht heel vaak getrokken hier op aarde, maar heb je dat gezien? Ken je mij? Want uiteindelijk, de nederigheid die Jezus hier op aarde heeft laten zien, die vraagt hij ook van ons. Kun jij tot de erkenning komen dat je het niet allemaal begrijpt? Kun je dat accepteren, dat jij dat niet allemaal zal begrijpen totdat de dag is dat je Jezus zelf zal zien? En dan zullen heel veel dingen op zijn plek vallen, omdat je dan een ontmoeting hebt met de Allerhoogste. Maar tot die dag gaat het niet lukken, lieve mensen. Dan kunnen we zoveel gaan studeren, kunnen we zoveel, maar uiteindelijk gaat het om relatie. Weet je, die fariseeërs en die wetgeleerden, die kennen de Bijbel, de schrift kennen ze tot in de puntjes. Maar dat was leeg. Het was knettersleeg. Omdat ze geen relatie hadden met Jezus. En als de kracht van Jezus, die wordt zichtbaar als je tegen hem zegt, ja, ik wil. Ik wil dat u het in mijn leven gaat doen. Dat u de touwtjes in handen mag gaan hebben. Dat ik de controle loslaat. Steeds meer van u en minder van mijzelf. Mijn eigen trots. Mijn eigen controle. Want uiteindelijk zijn we heel vaak bang. Bang dat het mis zou gaan. Maar God heeft jou gemaakt. Hij weet donders goed wat jij nodig hebt. Ben jij bereid om ja te zeggen tegen die dwaze God? Die God die het op zo'n gekke manier heeft gedaan. Want ik geloof dat wanneer de hemel, God uit de hemel en ik hier op aarde, als dat een eenheid wordt, dat wij als christen gekkies of Jesus freaks heel veel kunnen gaan betekenen hier op aarde. Want ik geloof dat onze aarde, ik geloof dat deze wereld, ik geloof dat Groningen en Nederland, ik geloof dat Jezus het antwoord is op de vragen van waarom leef ik. Onze wereld is echt ziek, lieve mensen. Er gebeuren zoveel verschrikkelijke dingen. En dat komt omdat iedereen denkt van, ik weet wel hoe het moet. Ik weet wat belangrijk is voor mijn land. En ik weet wat belangrijk is voor mijn land. En als dat niet overeenkomt met elkaar, dan gaan we maar oorlog voeren. Want ik weet hoe het moet. We moeten niet zo trots en arrogant zijn. We moeten gewoon erkennen van, nee, we weten het ook allemaal niet soms. Maar ik kan echt oprecht zeggen dat ik een vader heb die wel alles weet. En dat is niet alleen mijn vader. Dat is de vader van heel veel van jullie. Maar ook heel veel van jullie weten nog niet dat dat ook jouw vader wil zijn. Dus we gaan zo meteen bidden. En dan ga ik een vraag stellen. Dan ga ik zeggen, wil jij die dwaze God volgen? Wil jij hem toelaten in je hart? Ook al begrijp je nog niet alles. Ook al denk je, waar ben ik vanavond beland hier? Maar misschien diep in je hart weet je dat het de tijd is om te zeggen van, hey, u mag gaan spreken in mijn leven, als u bestaat. En dan is het zo dapper als je gaat zeggen van, niet eerst zien, maar geloven. Maar andersom, eerst geloven, en dan zul je het gaan zien. Zo vaak heb ik in mijn leven keuzes moeten maken waarvan ik nog niet wist van of het echt zou werken. Maar doordat ik gewoon geloof uitsprak, want ik weet dat God alles in zijn hand heeft. En uiteindelijk zag ik dat het zien wel volgde. Dat ik hier sta, ik vond het heel spannend. Ik dacht ook echt, waarom doe ik dit nou weer? Maar ik weet ook dat wanneer ik hier sta, dat ik vanuit geloof hier sta, dat God het uiteindelijk wel zal doen. Ik wil niet een leven leiden waarin ik denk van, oh, ik kan het allemaal maken. Nee, dat kan ook niet. Je kan niet alles in je hand hebben. Dus ben je bereid om deze dwaze God te volgen? En gewoon te vertrouwen uitspreken van, u weet het wel, daarvoor bent u God. En onze God is zo lief, lieve mensen. Hij heeft alles over gehad voor jou. Dat is de reden waarom hij gestorven is. Maar ook weer is opgestaan. En we gaan zo meteen mensen dopen. En daarmee zeggen ze van, ik leg mijn oude leven achter me. En u mag de touwtjes in handen hebben. En ik sta weer op met hem. Dus laten we gaan bidden. Laat onze ogen sluiten. En dan ga ik zo meteen een paar vragen stellen. Dan mag je aangeven of je dat wel of niet wil. Lieve Jezus, dank u wel voor deze avond, Heer. Dank u wel dat u degene bent die alles in de hand heeft. Dank u wel dat u naar de aarde bent gekomen om ons leven te geven. En dat dat zoiets aparts is eigenlijk, Heer. Want waarom zou u als God, die alles in zijn hand heeft, het toelaten dat uw Zoon Jezus op aarde zo vernederd is? Dat kan niet anders zijn dan dat u ons zo lief heeft, Heer. Dat u zo blij met ons bent, Heer. Vader, we zullen ons met ons menselijk verstand nooit begrijpen hoe u werkt. Maar daarin willen we zeggen, Vader, we willen de touwtjes loslaten en willen het u laten doen, Vader. En als er dan ook mensen naar ons toe komen die zeggen van, ja, hoe zit dit in elkaar? Dat klinkt allemaal zo ongeloofwaardig. Dat we dan ook kunnen zeggen, ja, ik snap dat het ongeloofwaardig klinkt. Maar toch is het zo. Want dat is hoe mijn God werkt. En de vraag die ik nu ook wil stellen aan je, ben je bereid om te erkennen dat je het als mens niet allemaal snapt en begrijpt? Maar zou je wel de God die alles in zijn hand heeft willen leren kennen? En als je denkt van ik zou hem echt wel willen leren kennen, dan mag je ook je hand opsteken nu en dan mag je daarmee aangeven van hé, ik wil hem wel leren kennen. Prachtig. Dank u Jezus voor al deze mooie handen. Misschien zijn er nog wel meer mensen die denken van ik voel iets klopt in mijn hart. Weet je, het gaat om overgave. Ik weet het ook niet allemaal. Maar ik weet wel dat mijn Vader alles in zijn hand heeft, namelijk Jezus zelf. Dus nog een keer de vraag, ben je bereid om Jezus toe te laten in je hart? Ook al snap je het misschien nog niet allemaal. Maar dat je gewoon nu kiest van Jezus, komt u maar in mijn hart. Steek dan ook je hand op. Yes, lieve Jezus, dank u voor deze handen. Prachtig om te zien dat zoveel mensen ook bereid zijn om de touwtjes los te laten en de touwtjes aan u te geven. Voor de mensen bent u een dwaze God, maar voor ons bent u wijsheid, Heer. Alle wijsheid, Heer. En ik bid echt uw bescherming en zegen uit over deze levens, Vader, Heer. Dat u in de komende weken, de komende dagen, uzelf zal openbaren en zult laten zien wie u bent, Heer. U bent erbij, Vader. Dat is uw naam, Immanuel, God met ons. En dat spreek ik over jouw leven uit. God is erbij. God ziet dit moment. En hij denkt, yes, jij bent thuisgekomen. Steeds meer van u en minder van mij. God gaat het doen in jouw leven. In Jezus' naam. Amen.